Dit is Papa India 4 Alpha Alpha. Nu volgt de uitzending van donderdag 17 mei 2007.
Beste luisteraars, welkom bij de uitzending van PI4 AA vanuit Eindhoven. Het verenigingsstation van de Veron, de Vereniging voor Experimenteel Radioonderzoek Nederland. Onze uitzendingen kunt u volgen op 80 meter op 3603, op 20 meter op 1420... op 2 meter op 145,325 en op de 70 centimeter band op 438,625. Deze uitzending zal voor een groot deel in het teken staan van amateur satellieten. Na afloop van de uitzending zal er een korte ronde op de 80 meter plaatsvinden, waar u al uw vragen en opmerkingen over de uitzendingen kwijt kunt. Blijf dus aan de frequentie.
Dames en heren, bij mij aan tafel zit Frans PE1 RXJ en Bertus PE1 KEH. Goedenavond heren.
Goedenavond.
Ik wil als amateur gaan beginnen met satellieten. Wat zijn eigenlijk de minimale spullen die ik nodig heb en wat kan ik aan werken?
De minimale spullen die je nodig hebt zijn heel eenvoudig. Je kunt beginnen met een eenvoudige handscanner. Iets luxer wordt het als je een 2 meter ontvanger hebt en een 70 centimeter ontvanger. In dat geval kun je beginnen met satellieten die FM-signalen uitzenden. Redelijk sterke signalen, zoals ISS, Oscar 51, Oscar 52. Dat zijn signalen die met een dergelijk soort systeem makkelijk te ontvangen zijn. Zelfs op een J-antenne. Beter wordt het als je een horizontaal of verticaal gepolariseerde Yagi hebt die je op de horizon richt. Zolang de satelliet laag boven de horizon is, is de ontvangst over het algemeen uitstekend.
En waar kan ik daar informatie over vinden? Hoe weet ik of zo'n satelliet in zicht is?
Zolang als je beschikt over een internetverbinding, zou je gebruik kunnen maken van amsat.org, waar verteld wordt waar de satellieten te vinden zijn. Een andere plaats is ook Heavens Above. Dat is een website, www.heavensabove.com. En daar kun je van elke amateursatelliet op elk moment van de dag te weten komen waar die zit. Je vult ook je eigen locatie in, gewoon je QRA-locator. En op dat moment vertelt hij wanneer welke satelliet boven de horizon komt.
Prima, wij zullen voor onze luisteraars hier wel zorgen dat ze ook bij ons op de website komen. Dus kijk u na de uitzending even op www.pi4aa.nl. Zijn er nog andere dingen waar ik op moet letten ten opzichte van onze aardse verbindingen?
Ja, een heel belangrijk gegeven is dat die satelliet zo hoog staat en dat je dus niet altijd alles hoort. Dat betekent dat je als beginnende zendamateur en beginnend met satellieten altijd eerst moet gaan luisteren. Nooit zenden als je niks hoort, want een ander hoort wel wat en dan zou je zijn signaal sterk verstoren.
Goed, dan gaan we nu verder met Frans, PE1 RXJ. Frans, een van de grootste uitdagingen voor mij als beginnend amateur is toch het werken van ISS. Kun je eens vertellen wat ik daarvoor moet doen, hoe ik dat voor elkaar krijg?
Inderdaad, dat klopt. ISS spreekt tot onze verbeelding. Hè. Er zitten echt mensen in, levend en wel, met amateurspullen. Dus daar kun je wel degelijk een verbinding mee maken. Maar er is toch net iets meer ervaring voor nodig. En vooral weer wat wij als zendamateur veel moeten doen. Luisteren, luisteren, luisteren. Het komt erop neer dat je met een simpele FM-set eigenlijk hetzelfde doet als met repeaters. Een shift van 600 kHz. Het ontvangen is altijd op 800, 145, 800. En zenden op 200. Luisteren bij een overkomst van ISS of er iets te horen is. En enkele keer vind je daar een van de astronauten die op een vrij moment, vaak in het weekend, midden op de zaterdag bijvoorbeeld, dan wel degelijk verbindingen wil maken. Wees gespitst op goed gebruik van de band en net gebruik, want Europa is vrij vol. Maar met een beetje antenne, vier elementen, liefst een kruisjagi, gaat dat zeker lukken. Met zoiets als tussen de 50 en 100 watt gaat het zeker goed.
Goed, in ieder geval een goede uitdaging voor ons. Een ander ding waar je de laatste tijd veel over leest is het werken van digitale modus met satellieten.
Ja, er zijn veel satellieten die werken met packet. Er zijn wat kleinere satellietjes ook aan ISS, dus dat is wat makkelijk, zoals PCSat. En die kun je vrij eenvoudig werken met hetzelfde kleine Yagi gebeuren, een paar elementen, een kleine 100 watt. En bijvoorbeeld de user identifier frames, UI frames, kun je naar boven sturen waarin je call staat en die worden dan gerepeat. En dat is een iets andere frequentie, zit dan boven de punt 800. Maar het komt ook weer op punt 800 naar beneden bij ISS in dat geval. Je kan ook andere satellieten kijken op internet als je de satellietnaam inklopt. En dan zie je wel degelijk wat de mogelijkheden zijn. Of je hele packet een BBS kan benaderen of niet. Het zijn altijd korte zaken. Hè. Ze komen over binnen de pak een beetje 10 minuutjes. En daarbinnen loop je kans dat ook anderen flink bezig zijn. Dus ook daar weer, het zijn de etiketten om niet alles omver te blazen. Iedereen de kans te geven. Maar als je goed rond leest op internet, gaat het zeker lukken om daar een keer tussendoor te komen. Met ongeveer gelijke capabilities, gelijke mogelijkheden, 100 watt, een kleine Yagi, gericht op de satelliet. En je weet waar die zit vanuit internet, dat gaat lukken.
Heb ik daar nog speciale softwarepakketten voor of kan ik gewoon met mijn Mixway...
Ja, een standaard Mixway doet het in principe al. Je kan daarmee zenden en ontvangen. Probeer dat met aardse bronnen eerst en kijk of je een leuke verbinding kan opzetten. Maar dan heb je niet veel andere dingen nodig. Daarmee gaat het zeker weten.
Goed, in ieder geval weer een nieuwe uitdaging. Ik zou zeggen, heren, bedankt en tot de volgende keer.
Van 25 tot en met 28 mei 2007 vindt op camping het Vlintenholt in Odoorn het Veron Pinkster Radiokamp plaats. Komt u ook?
Ik zit in de shack bij Rob Hardenberg, PE1ITR. Rob houdt zich veel bezig met het gebruiken van amateursatellieten. Rob, de equipment die je nodig hebt... is dat nou echt iets speciaals voor wat betreft de set en de antenne inrichting bijvoorbeeld?
Nou, ik moet zeggen, de apparatuur die je gebruikt, die is bijna gelijk aan bijvoorbeeld een VFDX station voor satellieten. Misschien zelfs nog iets minder. Is noodzaak omdat de signalen toch best wel hard zijn van die satellieten. Maar je hebt in principe een all-mode transceiver nodig. En dan eigenlijk dubbel uitgevoerd, omdat de meeste satellieten zijn een soort relaisstation. Dus je moet... zeg maar een signaal aan hem toesturen en de satelliet reëleert het en die stuurt het dan weer terug. Dus je hebt een los ontvanger nodig om het weer te kunnen ontvangen.
Ja, nou zijn er sets beschikbaar die allerlei automatische koppelingen van banden en dergelijke hebben. Biedt dat nou echt voordeel qua mogelijkheden of is het puur een stuk comfort?
Ik vind het comfort. Ik doe het zelf vaak met twee losse ontvanger en een losse zendontvanger. En dat gaat heel erg goed, maar als je koppelingen hebt, ja, dan hoef je zeg maar geen twee handen te gebruiken om de twee afstemknoppen te bedienen. En dan kun je het met één doen en dan is het comfort.
Ja, nu zijn de amateursatellieten, ja, die moet je natuurlijk trekken, hè? Die dingen die komen overvliegen. Hoe pak je dat aan eigenlijk?
Nou, ik heb op het dak, we hadden net over antennes. Heb ik 2x10 elements en een 2x16 elements voor 70. En 2x10 is dan voor 2 meter. En daar zit een rotor op voor de azimut. Maar daarnaast zit er ook nog een rotor op om de antennes te kunnen eleveren. Van 0 tot 90 graden, dat ze recht omhoog staan. En dat is gekoppeld aan een softwareprogramma, satelliet tracking programma. En die bestuurt door middels een interface de rotor.
Oké, dus dat gaat eigenlijk automatisch. Je kiest een satelliet en hij gaat erachteraan.
Hij gaat erachteraan. En dat is wel heel erg comfortabel, want dan hou je handen vrij om voor de afstemknoppen waar we het net over hadden.
Ja, nou weet ik dat veel mensen alleen een azimut rotor hebben. Is dat werkbaar voor satellieten of wordt het allemaal erg lastig?
Dan beperk je jezelf tot een gedeelte van de omloop. Een satelliet komt op, zeg maar, boven de horizon. En die komt omhoog afhankelijk van de baan, komt die tot 90 graden maar recht over je hoofd en gaat dan weer onder. En als je geen innoveerbare antenne hebt, dan de meeste antennes die zeg maar als je een 10 elements beam hebt, dan ben je denk ik bij 20 graden de satelliet kwijt. En dan pak je hem weer terug als die zeg maar weer daalt boven de horizon, dat gaat ook.
Ja, oké. Dus het is meer een beperking in de tijd dat je een satelliet kan gebruiken,
ja,
eigenlijk.
Ja.
Het Doppler-effect is een bekende handicap. Hè. Zo kunnen we het eigenlijk zien bij satellietgebruik. Is dat een kwestie van operating practice? Of zijn er ook nog echt mogelijkheden om dat geautomatiseerd weer te compenseren?
Ja, het is beide. Het is ook een stuk van de fun van het hele satellietwerk. Dus de satelliet komt over en vooral als je vooral een enkel zijbandverbindingen maakt, dan moet je dus met de hand, ik doe dat vaak met de hand, de Doppler corrigeren. om het signaal verstaanbaar te houden. Maar je kunt ook, daar heb ik ook die mogelijkheid om het automatisch te doen. Door middel van dat satellietprogramma kan ik de frequentie van mijn set besturen. En dan stem ik de ontvanger bij, automatisch.
Oké, okay, en dat werkt allemaal naar behoren? Of?
Dat werkt naar behoren zolang het een stabiel signaal is, zeg maar, die uitgezonden wordt. Maar op het moment dat je met een satelliettransponder werkt en het tegenstation doet dat zelf niet zo aan mee, ja, dan is die automatische dopplercorrectie, die valt dan ook in het niet en dan moet je weer terugvallen op het handwerk.
Ja precies. Oké. Okay. Op welke banden en in welke modus werk jij zelf?
Ik werk op dit moment voor de meest populaire modus, is de heet vroeger mode B. Dat is 70 centimeter omhoog. Dus in de uplink 70 centimeter signaal en dan komt de downlink komt dan op 2 meter. Je hebt ook een satelliet met een lineaire transponder. Die werkt in de mode J. Dus dat is 2 meter omhoog en 70 centimeter naar beneden. Die is wat moeilijker, omdat namelijk je 2 meter uplink, die verdooft je 70 centimeter ontvangen door de derde harmonische. En dan moet je een zogenaamde, dat heet dan zo mooi, een mode J-filter, dus eigenlijk gewoon een filter, je ontvanger lijn zetten. En dan kun je dat effect weer opheffen. Maar de meeste satellieten die werken in mode B, omdat ze dat probleem juist willen omzeilen.
Ja, en zijn er nou, is er nou een trend te zien? Voor wat betreft de verschuiving van banden, wat meer richting het UHF en het SAF gebeuren?
Ja, dat is zeker te zien. Ook een populaire mode is mode LS, heet dat zo mooi. Dat is dan S-band, dat is rond 2,4 gigahertz op de downlink. En dan op 23 centimeter, op 1269 megahertz zit meestal de up. En dan zit dan de uplink, ja.
Ja, tot slot, wat kunnen we in de toekomst verwachten? Er zijn natuurlijk op dit moment een aantal satellieten in omloop. Er zijn er ook alweer een aantal ter ziele.
Ja.
Wat kunnen we gaan verwachten de komende jaren?
Ik verwacht eigenlijk twee ontwikkelingen. De ene kant de ontwikkeling van hele kleine satellieten, de zogenaamde CubeSats. Verdere miniaturisering, zeggen ze altijd, van de elektronica. En dat daar kleine transpondertjes in komen. Je ziet ook een trend naar, ik weet bijvoorbeeld de Duitse amateur satellietvereniging Amstel DL, die is bezig met de ontwikkeling van fase 3E. En dat is een hoog elliptisch vliegende satelliet, zoals vroeger de Oscar 10 en 13, en waarmee je dus verbinding kunt maken over de continenten. En je ziet daar een sterke toename van de microgolfbanden, het gaat dan over 24 gigahertz, 10 gigahertz, dus die verschuiving zie je. En die zal in 2008, als het goed is, gelanceerd worden. En als je nog verder naar kijkt, dan denk maar nu al aan amateursatellieten naar Mars.
Oké, okay. Een spannende onderneming. Ik ben benieuwd.
Ja.
Bedankt voor het interview, Rob.
Oké, okay, graag gedaan.
Dit is Papa India 4 Alpha Alpha.
Nieuws van het bestuur.
Dames en heren, aan de telefoon heb ik onze voorzitter Dick Harms. Goedenavond, Dick. En
ja, goedenavond.
De eerste vraag gelijk is, wat is de stand van zaken rond Kids Day?
Ja, nou, dat is allemaal heel gunstig. Op het laatste amateuroverleg is daar heel positief over gerapporteerd door het Agentschap Telecom. Ze vinden dat het allemaal goed gegaan is, dat het ook aan de eisen voldoet. En ze hebben gezegd van ja, dat mag dus herhaald worden. En op ons verzoek of het dan ook, net als in de Verenigde Staten en in Duitsland, gebruikelijk is dat het op twee momenten in het jaar is, daar valt ook over te praten. En wij moeten die data dus doorgeven aan het Agentschap Telecom. En onze denkrichting op dit moment is dat we het in ieder geval op dezelfde data gaan doen als Amerika en Duitsland. Omdat we dan ook kunnen proberen te streven daarnaar dat het een wereldwijd evenement in alle landen kan gaan worden.
Ah, prima. Dan een andere activiteit die de laatste tijd gespeeld heeft is natuurlijk de VR. Zijn daar nog interessante beslissingen gevallen?
Ja, dat is een VR met, laten we zeggen, minder voorstellen dan andere jaren, maar wel met een aantal wat ingrijpender voorstellen. Zo was er bijvoorbeeld een voorstel met betrekking tot de bibliotheek. Dat is natuurlijk een historisch stukje van de Veron. En dat is eigenlijk door het vertrek uit Leusden is dat aan het rollen gegaan. We hebben een voorstel gedaan om de bibliotheek, laten we zeggen, een gedeelte daarvan te behouden als een soort erfgoed. En een deel van de bibliotheek wat eigenlijk gewoon uit boeken bestaat, die iedereen ook wel in de boekenkast heeft staan, om daar een oplossing voor te zoeken hoe dat het beste aan de amateurdienst kan worden ter beschikking gesteld. Nou, er is in ieder geval besloten dat de bibliotheek in zijn huidige vorm dus ophoudt te bestaan. En dat we dus de verzameling in zijn geheel gaan schenken aan het Museum Jan Korver.
Mm-hmm.
Dus dat is wat er besloten is.
Ja.
En verder is het zo dat er was een voorstel van de afdeling Breda. Dat gaat over het op de website zetten van conceptvoorstellen voor de VR. Nou, dat vind ik dus een geweldig idee. Want dan kunnen mensen dus eigenlijk nu al bij wijze van spreken mee dan gaan beginnen. Van nou, ik heb ideeën over de VR voor volgend jaar. En die kunnen dan op de website worden gepubliceerd, zodat het hele jaar door mensen daar vast naar kunnen kijken, meningen over kunnen vormen, et cetera, et cetera. Dan krijgen we misschien wat meer diepgang bij het bepalen van ja, welke kant moet het op, hè, met onze vereniging. Dus dat vind ik hartstikke goed. En we gaan dus ook aan dat voorstel, wat ook met een grote meerderheid is aangenomen, gaan we heel snel uitvoering geven. Nou, en tot slot, want dan beperk ik me even daartoe, want het ja, kan over de hele VR nog heel veel meer dingen zeggen. Is dat we een voorstel met betrekking tot sterkte-zwakte-analyse van onze hobby eigenlijk, kun je beter zeggen. En natuurlijk erin het opereren van onze vereniging, maar vooral ja, hoe gaat het met onze hobby in de toekomst. En het daaraan koppelen van beleidsnota's. Ja, die voorstellen die zijn eigenlijk ingetrokken door de indienende afdeling, de afdeling OS. Maar we hebben gezegd, ja, dat is eigenlijk iets wat de vereniging nodig heeft en dat, wat je eigenlijk van het bestuur mag verwachten dat ze doen. In het kader van de belangenbehartiging en het ervoor zorgen dat het goed gaat met de VEROM en met de hobby. Dus aan die, laten we zeggen, aan die sterkte-zwakte analyse maken en die beleidsnota's, daar geven we wel uitvoering aan. Er ligt op dit moment een discussiestuk. En dat discussiestuk gaan we nog verfijnen, uitbreiden door de slotanalyse nog een keer opnieuw te doen. En daar is Hans Blondeel, Remy Denker binnen het hoofdbestuur zijn er op dit moment mee belast. En die gaan daar dus in de komende maand, en de bedoeling is dat die slotanalyse in juni afgerond is. En dan kunnen we dus het beleidsplan aanpassen. Dus dat we, laten we zeggen, na de zomervakantie ligt het complete plan op tafel. En zullen we dat naar de afdelingen toesturen.
Prima.
Dus dat ziet er goed uit. En verder kan ik nog melden op de VR. Ja, een hoogstandje was wel dat we twee bestuursleden hadden die, waarvan we ook heel blij zijn dat ze zich altijd zo inzetten voor de vereniging. Jan Hoek en Guido van den Berg, die zaten 35 jaar in het bestuur. Daar hebben we even uitgebreid bij stilgestaan.
Ja, dat is inderdaad een complimentje waard.
Ja.
Goed, ook namens de redactie van PIVAA, jongens, hartstikke bedankt voor die 35 jaar dienst. Ja, Dick, dat was het alweer voor deze avond. En hopelijk tot de volgende keer.
Oké, graag tot de volgende keer.
Prima, graag gedaan.
Dit is Papa India 4 Alpha Alpha.
Om iets te weten te komen over amateursatellieten, kijken we eerst even naar de internetsites. Een heel mooi overzicht van amateursatellietactiviteiten wordt al gegeven op de Veron-website, namelijk onder de rubriek Techniek en Links. Een andere website die een goed overzicht geeft is The Extraordinary History of Amateur Radio Satellites, te vinden op www.spacetoday.org. Deze site geeft een uitgebreid historisch overzicht, maar ook een toekomstverwachting. Verder met de boeken. Het onlangs herziene boek Getting Started with Amateur Satellites, geschreven door Whiskey Alpha 4 Sierra X-Ray Mike, is zeker het vernoemen waard. Het is een goede hulp voor diegenen die werken met analoge satellieten. De schrijver neemt u stap voor stap mee in het proces om een station in te richten, hoe de satellieten in de ruimte te vinden zijn, hoe een transponder gebruikt kan worden en vervolgens een werkwijze om een verbinding te maken met een satelliet. Dit boek wordt uitgegeven door MSAT USA. Een ander boek dat vaak wordt genoemd heet The Radio Amateur Satellite Handbook. De schrijver Kilo 2 Uniform Bravo Charlie heeft een laatste update gemaakt van dit boek in het jaar 2000. Hij geeft een goede inleiding van wat u moet weten om enigszins thuis te geraken in deze technologie. Wel is het duidelijk dat er twee categorieën zijn. Enerzijds de lieden die amateursatellieten zelf bouwen en in de ruimte brengen. En anderzijds de groep die gebruik wil maken van de satellieten. Dit boek komt voornamelijk toe aan de tweede categorie. Om de luisteraars van PI4AA nader kennis te laten maken met de leden van het hoofdbestuur, zullen deze officials zich in de komende uitzendingen zelf voorstellen. Deze maand Hans Blondeel Timmerman, Papa Bravo 2 Tango.
Ik ben Hans Blondeel Timmerman, PB2T. En ik ben besmet geraakt met het radiovirus ergens in 1968 of 1969. Toen ik op de vlootdagen in Den Helder het eerst een amateurstation zag. PNL JOT. En ik heb die dag weinig boten gezien en alleen maar mij bij dat amateurstation opgehouden. Dat werd nog eens een keer versterkt door de Jota's waarin ik meedeed bij de scoutingclub in Helmond, waar ik destijds lid van was. En toen ik ging studeren op de KMA, toen bleek men daar een clubstation te hebben en daar werd ik uiteraard lid van. En ik heb tijdens mijn tijd op de KMA het nodige achter de zender van het clubstation doorgebracht. Ja, en toen ik daar vertrok, toen moest ik ook een eigen machtiging hebben. En ik heb toen mijn C-machtiging gehaald en ben met de roepnaam PE1 EBF op VHF en UHF actief geweest. Ja, toen ging ik een normaal gezinsleven leiden, ben in Etten-Leur gaan wonen. En binnen de afdeling Etten-Leur ben ik actief geworden in het afdelingsbestuur voor een niet al te lange periode. En dat bestuurslid zijn, dat werd er tijdens mijn studie eigenlijk met de paplepel ingegoten. Je was in je eerste jaar lid van een club. In het tweede jaar werd je bestuurslid. En in het derde jaar werd je voorzitter of secretaris of penningmeester. Zo ging dat gewoon. Dus voor mij was het heel normaal om in het verenigingsleven actief te zijn. Nou, later zijn er wat verhuizingen gekomen en is het afdelingsleven op een wat lager pitje komen te staan. Totdat ik veel later eens werd gebeld van, goh, we hebben een probleem en we zoeken nog een PACC contest manager. En daar heb ik ja op gezegd en van het een komt het ander. En op een gegeven moment werd ik door dezelfde persoon, Frank van Dijk, gevraagd van, ja, nou, ik ga voorzitter worden van de Veerbond, zou je me daarbij willen helpen? En zo ben ik in het hoofdbestuur terechtgekomen. Door werk op het gebied van frequentiemanagement kwam ik ook internationaal in aanraking met wat mensen van de IARU. En van het een ook daar komt het ander. En zo ben ik beland in het bestuur van de IARU Region 1. Iets wat overigens voor normale mensen een jaar of 20 duurt. Als ze je daar niet kennen, kom je daar niet in. Maar kennelijk was de nood zo hoog en werd er zo hard gezocht naar iemand die verstand had van frequentiemanagement, dat ik daar gelijk bij de eerste poging in terecht ben gekomen. Inmiddels ben ik nu 7 jaar actief binnen het hoofdbestuur van de Veerbond. En ik heb tijdens de regionale bijeenkomsten al laten weten dat ik mij volgend jaar niet meer herkiesbaar zal stellen. En ik denk dat 8 jaar in het HB lang genoeg is. En ik zou het fijn vinden als andere mensen met frisse ideeën nu het stokje kunnen gaan overnemen. En ik ben bang dat als ik nog langer zou blijven, dat ik dan een belemmering ga vormen voor de rest van de vereniging. En dat is iets dat ik wil voorkomen.
Dit is Papa India 4 Alpha Alpha.
We hebben aan de lijn Nico Jansen, PNL DLO, de drijvende kracht achter Hamstad.
Ja, goedenavond.
Nico, Hamstad, kun je ons vertellen wat dat nou zo ongeveer voor organisatie is?
Nou, Hamstad is een informele groep radiocentamateurs in de regio Eindhoven die al jaren bezig zijn met amateursatellietactiviteiten en vooral tot doel hebben informatie te verzamelen en te verspreiden over alle mogelijke amateursatellietactiviteiten om daarmee dus andere amateurs te helpen en ze op gang te helpen ook met amateursatellietactiviteiten.
Hamstad verspreidt dus heel veel informatie. Die informatie, hoe bereikt onder andere de amateurs die daarin geïnteresseerd zijn?
Ja, vroeger waren er veel Amstadnetten op alle mogelijke amateurbanden. Tegenwoordig kun je natuurlijk de meeste informatie via internet vinden op alle mogelijke websites van Amstad-organisaties. Maar ja, omdat veel mensen daar toch moeite mee hebben, hebben we besloten toch die informatie wat te verzamelen. En dan elke week die informatie weer te verspreiden via een amateursatellietnet. Dat kun je horen elke zondagavond om 10 uur. In de 2 meter band op 144,775 megahertz.
Nou, dan moeten we dan zeker eens luisteren. En zeker in het zuiden van Nederland moet dat te horen zijn. Als amateurs nou zelf ook wat willen bijdragen aan amateursatellietactiviteiten, wat kunnen ze dan het beste doen?
Ja, dan zouden ze eigenlijk het beste lid kunnen worden van een amateursatellietorganisatie. Hamsat is eigenlijk alleen een werkgroep, die heeft geen leden. Maar als je echt lid wordt van bijvoorbeeld Hamsat DL in Duitsland of Hamsat UK in Engeland... of eventueel Hamsat NA in Noord-Amerika, dan kun je op die manier bijdragen aan de ontwikkeling en bouw van amateursatellieten.
Nou, ik denk dat heel wat amateurs dat eens een keer moeten doen. Er zijn ook heel wat die genieten van de Amstad.org e-mail. Ik hoor allerlei kreten, CubeSat, Oscar, Amstad. Wat betekent nou bijvoorbeeld Amstad en Oscar?
Ja, Amstad staat eigenlijk voor de amateursatelliet, maar de volledige naam is Radio Amateur Satelliet Organisatie. En Oscar staat voor Orbiting Satellite Carrying Amateur Radio.
Aha. Kunnen we nog veel nieuws verwachten, ook ontwikkelingen in Nederland op dit gebied?
Ja, inderdaad. Er is nu een amateursatelliet in ontwikkeling. Wordt gebouwd zelfs op dit moment in de Universiteit van Delft. En dat is Delphi C3. En de lancering daarvan is te verwachten in dit najaar.
Aha. Ik denk nog een aantal jaren en we gaan allemaal zelf van die dingetjes de lucht in schieten. Nou, ik hoop dat nog een paar amateurs meer gaan luisteren en actief gaan worden. En dat we jouw activiteiten en nieuws kunnen beluisteren in de toekomst ook. Hartelijk dank, Nico, en tot horen.
Oké, tot horens.
Dit is Papa India 4 Alpha Alpha.
De prijsvraag van vorige maand was kennelijk moeilijker dan gedacht. De vraag was, hoe kun je met alleen spoelen, weerstanden, condensatoren en diodes een sinusvormig 8 MHz signaal maken uit een 1 MHz blokvormig signaal? Het antwoord luidt, maak eerst 2 bandfilters voor 3 en 5 MHz. Maak vervolgens met behulp van de diode een ringmixer en laat dat uiteindelijk volgen door een bandfilter van 8 MHz. Helaas hadden we deze maand geen goede oplossingen. Maar niet getreurd, de prijsvraag van deze maand is een stuk eenvoudiger.
De prijsvraag.
De PIVA prijsvraag voor mei 2007 luidt als volgt. Op zondagmiddag komt neef Jan bij OM Kees op bezoek. Neef Jan is nog maar net begonnen aan zijn studie elektrotechniek aan de MTS. OM Kees laat zijn neef Jan zien dat je met relatief eenvoudige middelen naar satellieten kunt luisteren. Neef Jan vraagt wat de afkorting Oscar betekent die bij veel satellieten wordt gebruikt. OM Kees moet hem natuurlijk het antwoord schuldig blijven. Weet u het wel? De vraag is dus, wat betekent de afkorting Oscar die bij veel amateursatellieten wordt gebruikt? Stuur uw antwoord voor 9 juni 2007 naar PIVAA Wezel 21 5508 MC in Veldhoven. Ik herhaal, PIVAA Wezel 21 5508 MC in Veldhoven, onder vermelding van prijsvraag mei. E-mailen mag ook, prijsvraag@pivaa.nl. U kunt de prijsvraag na de uitzending nalezen op onze website www.pivaa.nl.
Verzamelaars in het Groot. Onder deze titel brengen we de komende maanden een bezoek aan een aantal interessante musea op het gebied van techniek, radio en communicatie. Vaak zijn ze ontstaan uit liefhebberij, uit een of ander uit de hand gelopen particuliere verzameling of soms ook wel uit een bedrijf. Maar allemaal kunnen ze alleen bestaan door de inzet van gedreven vrijwilligers. En altijd is er wel iets te vinden dat interessant is voor de radiozendamateur. We beginnen vandaag dicht bij huis. Het Philips Museum in Eindhoven, gevestigd aan de Looienbeemd, op het industrieterrein De Hurk. Als je de expositiezaal binnenstapt, zie je eerst een manshoge geluidsfilmprojector uit 1935. Daarachter het bureau van Anton en de stoel van Frits. En dan een hele rij met televisietoestellen en radioapparaten. Maar er is vast toch wel iets meer te vinden. Laten we maar eens gaan vragen. De Klaassen, jij bent vanaf de oprichting betrokken geweest bij dit museum. Ik zie op de deur een bord Philips Museum, maar ik zie ook andere bordjes. Stichting tot behoud van en dan nog een hele mond vol. Kan je dat eens uitleggen hoe dat in elkaar zit?
In 1991 zijn we begonnen met het oprichten van de Stichting tot het behoud van historische Philips producten. Het woord Philips Museum, dat is pas in een later stadium gekomen toen wij gingen exposeren. In de overeenkomst die Philips heeft met de stichting staat dat wij de Philips eigendommen, want dat zijn het allemaal, zullen beheren en mogen exploiteren.
Ja, en als ik hier naar om me heen kijk, zie ik natuurlijk veel radio's en tv's. Maar wat omvat de collectie van dit museum nog meer?
Een overgroot deel is consumentenartikel. Denk aan radio's, maar ook huishoudelijke apparaten. En een kleiner deel, maar zeker zo belangrijk, zijn de professionele apparatuur. Voor het publiek in zijn algemeenheid zijn de consumentenapparatuur natuurlijk erg in trek en erg van belang. Maar voor de technicus op zich is die professionele apparatuur en de toepassing daarvan natuurlijk veel belangrijker.
Kan je een paar van de meest opvallende objecten noemen die hier op staan? Ik heb al een Nipkow schijf, een mechanische televisieontvanger gezien. Maar zijn er nog andere dingen waarvan je zegt dat is heel bijzonder geweest in de ontwikkeling van de techniek? Of daar is maar één exemplaar van?
Nou, ongetwijfeld is in die serie de oude PCJ-zender is natuurlijk een hoogtepunt. Dat is uit de jaren 27, 30 ongeveer.
Goed, Dick, bedankt voor je uiteenzetting. Ik hoorde je net iets zeggen over een zender. Ik denk dat ik mijn nieuwsgierigheid niet langer kan bedwingen en daar nu snel even ga kijken. Bedankt.
Graag gedaan.
Een houten vrede.